Hem is onder andere letterlijk de keel afgesneden.
En ze sliep daarbij met een bijl onder haar kussen.
Het is wel duidelijk dat Ton Kuijf echt als een beest is afgemaakt.
Ik heb haar nooit boos gezien of echt niet gewoon.
En daarnaast werd haar verweten dat ze een uitbraakpoging zou hebben willen beramen.
Normaal gesproken zitten vrouwen in een vrouwengevangenis en mannen in een mannengevangenis.
Welkom bij de Chalet Moord, een podcastserie van RTV Oost. Mijn naam is Merwa Doan. In deze serie duiken we diep in de gebeurtenissen van deze fatale nacht en de nasleep die het leven van velen voorgoed zou veranderen. Dit is aflevering 2. Pritstift.
Een uitbraakpoging met een pritstift, dat lijkt mij niet aan de orde.
Hoe dat in elkaar zit, dat vertel ik je zo. We gaan het even hebben over Lotte, de 28-jarige vrouw uit Kampen die is aangehouden. In de vorige aflevering heb je van journalist Tom Meerbeek gehoord over het ongeluk aan de A50 in Uden. Je hoorde dat ze geheugenverlies zei te hebben en dat haar iPhone zoek was. Ook heette ze geen Lotte, maar Janet S. Geboren in Hogeveen op 28 september 1985, wonend in Kampen. Janet werd 's ochtends aan haar ziekenhuisbed aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Kuijf.
Een 58-jarige man uit Amersfoort, vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen is. Nou, en dan wordt er een rechercheteam opgeroepen. Er werken op dit moment ongeveer 25 rechercheurs aan de zaak om vast te stellen wat er precies in dat chalet is gebeurd. En de vrouw uit Kampen, een 28-jarige vrouw inderdaad, is vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van die man.
Zoals je hoort van politiewoordvoerder Naber, zijn ze met man en macht onderzoek aan het doen naar deze zaak. Journalist Tom Meerbeek vertelt over wat er gebeurt na de aanhouding.
Nou, wat er gebeurt bij eigenlijk elk onderzoek dat niet zomaar 1, 2, 3 op te lossen is, is dat er een TGO wordt ingesteld. Oftewel een team grootschalige opsporing. In dit geval was dat team zo'n 25 man. Ja, wat gaan die dan doen? Die gaan met een grote groep onderzoek doen naar allerlei gegevens. Telefoontjes, sms'jes, appjes, verkeerscamera's. Hoe heeft een telefoon zich bewogen? Worden getuigen gehoord? Nou ja, mensen die iets hebben gezien, mensen die iets hebben gehoord. Ja, want er moeten natuurlijk altijd wel meerdere bewijzen zijn, wil iemand aangehouden worden. Één bewijs is eigenlijk nooit genoeg. Nou, in het geval van Janet was dat zo, want het lichaam was tenslotte gevonden in het huisje waar zij de bewoonster van was. En zij was ook nog eens een keer de laatste persoon waarmee Ton Kuijf zou hebben gebeld, bleek ook uit de telefoongegevens. Nou, en dat zijn natuurlijk zaken waar de politie vragen over heeft.
Janet wordt dus aangehouden. En de politie doet uitvoerig onderzoek. En ik ben ook onderzoek aan het doen. Op zoek naar meer informatie, mensen die betrokken zijn geweest bij deze zaak en die mij meer kunnen vertellen over de brand en hoe het chalet eraan toe was. Zo heb ik tijdens het onderzoeken van deze zaak een aantal mensen benaderd om meer informatie te krijgen. Zoals de brandweerman die het lichaam aantrof, het Openbaar Ministerie en een rechercheur die aan de zaak heeft gewerkt. Zij wilden allemaal helaas niet meewerken. Maar ik wilde toch wel iets. Dus ik ben verder gaan zoeken. En via via krijg ik foto's binnen van het plaatsdelict, van de binnenkant van het chalet, nadat Kuijf zijn lichaam daar is weggehaald. De woonkamer van het chalet toont duidelijke sporen van schade. Overal zijn roetvlekken. Midden in de kamer ligt een bokspring op zijn zij. Op de vloer ligt een topmatras, half verbrand en bedekt met as en vuil. De kamer ziet er chaotisch uit. Met verbrande en beschadigde meubels. De televisie staat nog wel op zijn plek, met een Boeddha-beeldje ernaast. Wat een opvallend contrast vormt met de rest van de chaos. Verspreid op de salontafel liggen verschillende voorwerpen. Een glazen pot, een pak met pepermuntjes, pennen en papieren. De vloer is bezaaid met puin en verbrande resten. Dit is duidelijk een ruimte waar iets ingrijpends is gebeurd. Een plek die sporen draagt van een heftige gebeurtenis. En dat blijkt ook na het lezen van het rapport over hoe de politie het lichaam aantrof. op de vloer van de kamer lag een man op zijn rug. Gewikkeld in een blauw-groen bouwzeil. Er lag veel bloed. Op het zeil, onder hem en eromheen. De lichaamsdelen die nog zichtbaar waren, zaten onder de verwondingen. Hij was op meerdere plekken vastgebonden met ducttape. Bij zijn borst zagen de onderzoekers een scheur in de tape en in het overhemd eronder. Alsof daar iets scherps doorheen is gegaan. Rond zijn hals zaten meerdere lagen tape. Toen ze dat verwijderden, kwam er een diepe, open wond tevoorschijn. Van oor tot oor. En om zijn polsen zaten twee zwarte tie-wraps. Strak om zijn huid, aan elkaar vastgemaakt.
De extreem gewelddadige manier waarop Ton Kuif om het leven is gekomen, hem is onder andere letterlijk de keel afgesneden, duidt op een geweldsuitbarsting van ongekende vorm.
De politie en brandweer waren snel ter plaatse. Na het aantreffen van het lichaam werd het werk overgenomen door forensische specialisten. Maar hoe gaan ze eigenlijk te werk? Hoe stel je op zo'n plaats delict bewijs veilig, zonder cruciale sporen te vernietigen? Ik sprak daarover met Jaap Knotter, lector bij de onderzoeksgroep Technologies for Criminal Investigations. Aan het begin van ons gesprek heb ik hem de beschrijving laten lezen van hoe de politie het lichaam en het chalet aantrof. En ik heb hem de foto's laten zien van de binnenkant van het chalet.
De allereerste stap is als een forensisch rechercheur hier ter plaatse komt. Dus ik ga er even naar, dit is een melding geweest. En over het algemeen is vaak eerst een collega uit het blauw. Dus eerst komen vaak de first responders. Dat kan de uniformpolitie, de brandweer of ambulance kunnen dat zijn. Als die zeggen, er kan mogelijk sprake zijn van een misdrijf, worden de specialisten opgetrommeld. En vaak is als er sprake van een misdrijf, gaan forensische rechercheurs het eerste ter plaatse. En als een forensisch rechercheur ter plaatse komt, zal hij of zij, als ze tenminste dezelfde opleiding hebben gehad als ik, in hun hoofd is nadenken, wat is hier gebeurd, hoe is dat gebeurd? Dus die gaat al bezig met hypothese en scenario vormen hierin. En het eerste wat die persoon doet, is kijken. Waarnemen. Zonder dat je daar te binnen gaat. Je wilt kijken van een verdachte of een pleger van een delict is vaak binnen in het pand of op een plaats. En is ook weer uitgekomen. Dus waar is die persoon binnengekomen? Waar is die eruit gegaan? Dat moet je in kaart zien te brengen. Zonder dat je, als je daar zonder dat je daarover nadenkt, zo naar binnen stapt, kan je best zijn dat je over de vluchtroute van de pleger heen loopt en daar ongewild allerlei sporen gaat vernietigen. Maar nogmaals, dit doe je voornamelijk als er al sprake is van het scenario in de hypothese misdrijf. Vervolgens ga je het hele plaatsdelict fotografisch vastleggen. Het fotografisch vastleggen van het maagdelijke PD. Want dat gebruik je ook als bewijsvoering. En dan ga je dus van buiten ga je naar binnen. Nou, dan is wel bekend, denk ik, van alle mediafilms die je ziet. Als je relevante sporen ziet, probeer je die te markeren, zodat je die terug kan vinden. En dan leg je ook allemaal die fotografisch vast. En als laatste stap wat je dan gaat doen, is de spoor wat je wat gezien hebt. Dit kan relevant zijn. Ik zie bijvoorbeeld hier op het blaadje wat ik van jou heb gekregen een voetspoor staan op een tapijt. Dat probeer je veilig te zetten. Probeer je te bemonsteren en probeer je ook rekening te houden met, is dit materiaal van het slachtoffer dat daar ligt op de grond? Of is dit materiaal van de mogelijke pleger? En vooral in dat laatste ben je natuurlijk veel meer geïnteresseerd dan sporenmateriaal te verzamelen van het slachtoffer.
Ik vraag Jaap Knotter of je op het plaatsdelict vast kan stellen of de doodsoorzaak met de brand te maken heeft.
Nee, dat bepaal je sowieso niet ter plekke en een politierechercheur bepaalt dat ook niet. Wordt uit de schouw en uit de sectie in het ziekenhuis, dat wordt wat of de persoon is overleden en waaraan hij is overleden. En dan kun je ook achterhalen in hoeverre het brand ook invloed heeft gehad op. En is die brand uitgebroken toen de persoon nog ademde? Zou je roetdeeltjes of andere stoffen in de longen terug kunnen vinden? Zou een aanwijzing kunnen zijn, de brand is voor die tijd gepleegd. In plaats van, in ieder geval, er was nog adem, zuurstof, inname en bloedsomloop. Dus dat zou je kunnen achterhalen tijdens de sectie. In hoeverre zeg maar de brand effect heeft gehad op het lichaam en misschien nog wel veel belangrijker op de eventueel aanwezige sporen, dat zul je gaan moeten onderzoeken. Want heel vaak wordt brand gebruikt om sporen te vermaskeren. Het is een soort van contra-techniek die gehanteerd wordt door de pleger.
En wat ik me dan afvraag, is of je de tijd van overlijden nog goed kan bepalen als er brand is geweest rondom het lichaam.
Nou, die wordt een heel stuk lastiger, maar je moet in onder andere kijken dus naar de context waar het lichaam is gevonden. Dus hoe warm is het daar? En er zitten dus in dit geval ook externe invloeden geweest, de brand die daar gewoed heeft. Vochtigheid is een belangrijk kenmerk. Ventilatie, ja, nee, is een belangrijk kenmerk. Vervolgens kijk je naar het lichaam zelf. De koortemperatuur van het lichaam wordt gemeten. En dan heb je het gebruik van de nomografie van Hentje. Kun je een inschatting maken van hoe warm is het lichaam nog? En kun je dat relateren aan? Het zijn weliswaar vrij grove tijdsintervallen. Twee andere technieken is de lijkvlekken en lijkstijver. De ligomortis en livermortis kun je gebruiken. Dat geeft ook een tijdsindicatie aan wanneer het lichaam is overleden. Maar als het lichaam zover is afgekoeld dat het de omgevingstemperatuur heeft aangenomen, of in dit geval dat er een externe bron is geweest, dan zijn dit soort schattingen ongelooflijk lastig om te maken.
Het vaststellen van de doodsoorzaak en de tijd van overlijden, zeker als er brand bij komt kijken, is dus niet iets wat je zomaar even doet. Het vraagt om tijd, om kennis en om heel precies te werk te gaan. Jaap Knotter liet goed zien hoe belangrijk de eerste stappen op een plaatsdelict zijn. En hoeveel er al mis kan gaan als je te snel handelt. Maar terwijl het onderzoek nog loopt, beginnen er steeds meer rare verhalen op te duiken over Janet. Mensen die haar kennen of iets hebben meegemaakt met haar via haar advertentie op sexshops.nl.
Ja, toen Janet was opgepakt, toen kregen we eigenlijk al heel gauw berichten binnen van met name mannen, moet ik zeggen, die allerlei verhalen hadden over deze Janet. Toen kregen we een verhaal van John binnen. Ja, of die echt zo heet, dat weten we natuurlijk nooit. Maar die zei ook al eens een afspraakje met Janet te hebben gehad. En ze sliep daarbij met een bel onder haar kussen. Nou, als je achteraf weet wat er met Ton Kuif is gebeurd, is dat natuurlijk extreem luguber. We kregen hoe later in het onderzoek ook berichten binnen dat een Jeroen en een Patrick ook alles hadden gereageerd op die site sexjobs.nl en zo'n afspraakje met haar hadden gehad. Nou, wat bleek achteraf? Dat ze waren gefilmd. En vervolgens werden ze afgedreigd, zeiden ze zelf, met stukjes van die film. Van ja, als jij nu niet gaat betalen, dan gaan we deze stukjes film openbaar zetten op social media, et cetera. Ja, en dan zal je vrouw of vriendin of familie weten wat je gedaan hebt. Dus zo proberen ze toch geld af te troggelen. Ja, dat zijn natuurlijk wel extreem rare verhalen die we toen al te horen kregen. En ja, met alles wat je achteraf weet in je achterhoofd, ja, een heel raar verhaal.
Ze slaapt met een bel onder haar kussen, perst mannen af. Ze klinkt niet als een liefertje. Deze verhalen komen binnen terwijl zij in voorarrest zit. Maar hoe gaat het proces nou eigenlijk na de aanhouding?
In zijn algemeenheid, als je als verdachte wordt opgepakt, word je eigenlijk altijd eerst 3 dagen verhoord en getuigen en familie in je omgeving verhoord. Als er dan genoeg bewijs tegen je is, word je voorgeleid bij een zogenaamde rechtercommissaris. Ik noem het altijd onderzoeksrechter die bepaalt, ben je terecht aangehouden? Zo ja, ga je 2 weken langer in bewaring, word je 2 weken langer vastgehouden, zodat de politie verder onderzoek kan doen. Dan word je voor een zogenoemde raadkamer gebracht van de rechtbank. Daar zitten dan meerdere rechters die beoordelen, moet deze verdachte langer in voorarrest? Ja of nee? En die kunnen dat dan vervolgens verlengen met 30, 45, 60, 90 dagen. En dat is allemaal achter gesloten deuren. Pas na die 3 maanden een voorarrest, dan kom je voor het eerst in het openbaar voor een rechtbank. En dan is dat elke 3 maanden om een nieuwe zitting waarin bepaald wordt, moet deze verdachte langer vastblijven, want een voorarrest mag nooit een voorbode zijn van een eventueel op te leggen straf. Het is tenslotte een verdachte en pas schuldig als de rechtbank dat zo heeft geoordeeld. En zo'n zitting elke 3 maanden, dat zijn pro forma zittingen, af en toe afgewisseld met een regiezitting waarop je als verdachte of advocaat van de verdachte zelf nog kunt vragen om extra onderzoek. Want ook als verdachte kun je natuurlijk vragen van het zit volgens mij anders, onderzoek dat eens.
Ik ben op zoek naar mensen die haar kennen en hebben gesproken in de periode dat ze in voorarrest zat. En ik kom in contact met Yvonne. Zij was een medegedetineerde die met Janet omging. Yvonne zat al vast toen Janet opgepakt en daar geplaatst werd. Ik kan haar alleen telefonisch spreken, want zij zit in Turkije, omdat er in Nederland een aanhoudingsbevel is voor haar. Yvonne vertelt over haar tijd samen met Janet.
En Janet die werd binnengebracht, die was net gearresteerd toen. En ja, die kwam eigenlijk heel zelfverzekerd, vol zelfvertrouwen was ze. Ik heb haar nooit boos gezien of echt niet gewoon. Het was, ik herinner me Janet als iemand met een lach op haar gezicht en gewoon lekker vlot. En allemaal een vriendje,
ja.
Vrolijk. En dat ze daar zat, ja, dat was dan maar zo, weet je. Dat,
Vrolijk en een allemansvriend. Dat is best wel bijzonder als je het vergelijkt met de aanklacht en het gewelddadige delict.
Janet heeft een tweede gezicht. Ze oogt enorm vriendelijk, is hartelijk naar haar omgeving. Aan de andere kant kan ze ook enorm manipulatief zijn. Bleek eigenlijk tijdens verschillende rechtszittingen die ik heb bijgewoond. Het Openbaar Ministerie zei ook dat er een psychisch rapport over haar lag waaruit dat bleek. En dat het... Ja, tijdens haar voorarrest richting medegedetineerden was en later tijdens forensisch onderzoek bleek ook weer dat ze andere mensen enorm goed weet te bespelen.
Ik vraag me af of Yvonne dit ook zo heeft ervaren of meegekregen.
Ik heb het niet zelf meegekregen, maar daar ben ik zelf te slim voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze inderdaad die hele gevangenis, al die vrouwen daar manipuleerde, hoor. En ook de bewaarders, zeg maar. Maar Janet is echt verschrikkelijk slim, hoor.
Ook vraag ik Yvonne of ze het over de toekomst gehad hebben.
Over de toekomst hebben we het gehad in zoverre dat zij ervan overtuigd was dat ze onschuldig vast zat en dat ze zo weer buiten stond. Ja, verder als dat niet, eigenlijk.
Terwijl zij nog in voorarrest zit, doet het TGO uitgebreid onderzoek. En met het onderzoek naar de telefoongegevens komen ze er al snel achter dat Kuif en Janet elkaar al langer kenden. En contact hadden met elkaar.
Ja, eigenlijk uit allerlei telefoongegevens bleek dat ze elkaar al een geruime tijd moeten hebben gekend. Bijvoorbeeld, ze hebben 700 keer in die tijd met elkaar gebeld, 200 berichtjes uitgewisseld. En ja, dat waren allerhande berichtjes, ook relatief onschuldige, maar ook veel erotisch getinte appjes of berichtjes in ieder geval. Zoals, ik wil je lange benen in mijn nek. En toen hij op wintersportvakantie was hij een beetje aan het uitvragen bij Janet, waar ze wel zin in had. En dan antwoordt ze iets van, ja, dat had waarheid kunnen worden. Maar dan had je maar niet op vakantie moeten gaan. Nou, en op dat moment ontstaat er ook een beetje wrevel tussen de twee. Want wat blijkt nou uit al die appjes? Dat Ton aan Janet ook heel veel geld heeft geleend in al die maanden die ze elkaar hebben gesproken. In totaal duizenden euro's, blijkt uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Ja, en op een gegeven moment denkt Ton waarschijnlijk van, ja, ik blijf maar geld geven. Hoe zit dat eigenlijk precies? Krijg ik dat nog een keer terug of niet? Dus gaat hij daarna vragen. Ja, en zij probeert eigenlijk dat gesprek om te buigen door telkens maar op het seksuele terug te komen. Ja, waardoor hij eigenlijk vergeet waarvoor hij die berichtjes had gestuurd.
Het krijgt ineens een andere wending. Kuif leende Janet dus geld uit. Zou zijn dood te maken hebben met geld? 2 jaar na het delict, nog steeds in voorarrest, wordt ze vanuit de gevangenis in Terpeel overgeplaatst naar Vught, de meest beveiligde gevangenis van Nederland. Volgens justitie was ze in haar vorige gevangenis niet te handhaven, omdat ze overheersend zou zijn over medegevangenen. Maar dit kan toch niet de enige reden zijn? Haar toenmalige advocaat Yehudi Moskowitz vertelt.
En daarnaast werd haar verweten dat ze een uitbraakpoging zou hebben willen beramen. En het vermeende bewijs daarvoor was dat het raamkozijn gebreken vertoonde. Heeft mijn cliënt heeft mij gezegd, dat raamkozijn dat was al vanaf de dag dat ik in die cel zat verrot. En daarnaast zou ze hebben geprobeerd om dat te verdoezelen met een pritstift. Een uitbraakpoging met een pritstift, dat lijkt mij niet aan de orde.
Oké. Een ontsnappingspoging. Die ze probeert te verdoezelen met een pritstift. Dat is niet iets wat ik eerder heb gehoord. Is dat genoeg reden om iemand over te plaatsen naar de meest beveiligde gevangenis van Nederland?
Ook al wordt ze verdacht van een ernstig strafbaar feit, zit op dit moment naast heren als Mohammed B., die overigens nu in een beter regime is geplaatst dan waar mijn cliënten nu zit, en op een plek waar mensen als Holleder en Dinus Hoorel hebben gezeten of zitten. Onaanvaardbaar.
Moskowitz zegt dus dat ze op een plek zit waar mannen zoals Mohammed B. en Holleder zitten. De extra beveiligde instelling van Vught. Om meer te weten te komen over de EBI spreek ik Sander Jansen, de advocaat van Holleder. Ik vraag hem wat het verschil is tussen de EBI en een normale gevangenis.
Ja, de EBI moet je zien als een gevangenis in een gevangenis. Dus om binnen te komen doe je eerst alle dingen die je bij een normale gevangenis ook doet. Via de normale poort kom je dan binnen en dan word je, moet je door een detectiepoortje en je identiteit wordt vastgesteld. Je mag bepaalde dingen wel en niet meer naar binnen nemen. Daarna kom je op het terrein van de PI in Vught op het EBI-terrein of bij de EBI eigenlijk. Dan moet je weer door allerlei poorten. En daar komen dan nog aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dan moet je nog een keer door zo'n poortje. Je moet al je spullen achterlaten beneden in de wachtruimte. Je spreekt een klant achter glas, dus je hebt nooit fysiek contact met iemand. En er zijn mogelijkheden om gesprekken te monitoren als dat nodig is.
Heel erg beveiligd dus. Hoe beland je eigenlijk in de EBI?
Nou, er zijn een aantal criteria om in die EBI te kunnen worden geplaatst. Die worden ook getoetst door een commissie als je daar tegen in verzet gaat. Vluchtgevaar is er bijvoorbeeld eentje. En een andere is bijvoorbeeld het voortzetten van criminele handel, zoals het dan zo mooi heet. Dus als zij de indruk hebben, dit is iemand die vanuit de gevangenis verder zou kunnen gaan met het plegen van strafbare feiten of met het aansturen van zijn organisatie of zoiets dergelijks, dan kunnen ze je in de EBI plaatsen.
Ook vraag ik aan de heer Jansen of het normaal is dat een vrouw naar de EBI gaat. En of we wel eens vrouwen hebben gezeten.
Nee, volgens mij, voor zover ik weet, heeft er nog nooit een vrouw in de EBI gezeten. En zit er op dit moment dus ook geen vrouw in de EBI.
Moskowitz zei dat ze op dezelfde plek zat als waar Mohammed B. en Holleder zaten. Maar zij zit in de EBI. En er heeft nog nooit een vrouw in de EBI gezeten.
Ik weet, je hebt in Vught ook een aantal andere verder beveiligde afdelingen. Je hebt de BPG, de beheersproblematische gedetineerden. Daar heeft wel eens een vrouw gezeten, sowieso. En dat hoor je dan ook terug, want dan zit in één keer zo'n vrouw min of meer tussen de mannen. Wat natuurlijk op zichzelf al een breuk is met hoe het normaal gesproken gaat. Normaal gesproken zitten vrouwen in een vrouwengevangenis en mannen in een mannengevangenis.
Na wat onderzoek komen we erachter dat ze niet in de EBI heeft gezeten, maar in de BPG. De beheerd problematische gedetineerden. Ik vraag Sander Jansen wat het verschil is tussen deze twee.
Je kan het wel vergelijken met de EBI. Hè? Het heet anders en het is een ander gebouw en er gelden net weer andere regels. Maar qua beveiligingsniveau lijkt het wel wat op elkaar. Het is ook als je je verplaatst over de gang, gaan altijd bewaarders mee. Je hebt weinig contact met andere gedetineerden. De bezoek is altijd achter glas. Nou ja, verregaande beperkingen.
Is een verplaatsing naar zo'n zwaar beveiligd regime als vrouw zijnde dan gepast voor een mogelijke ontsnappingspoging?
Wat ik zelf wel eens denk, ik heb ook wel zaken gehad waarin mensen werden overgeplaatst naar zo'n zwaar regime op verdenking van vluchtplannen waarvan ik dacht van nou, dit is echt niet serieus te nemen. Dit is de kans dat deze persoon daadwerkelijk de gevangenis zal ontvluchten, iets wat sowieso natuurlijk echt super zeldzaam is in Nederland. Ja, ik had daar wel mijn twijfels bij. Maar goed, dan kom je dus in discussie terecht met het Openbaar Ministerie, met de DJI, dienst justitiële inrichtingen die beslissingen nemen. Ja, hoe ernstig neem je dat soort plannen die er dan wel of niet zijn? En in hoeverre is er nou echt sprake geweest van vluchtgevaar? In hoeverre is iemand nou echt in staat om vanuit de muren van de gevangenis een criminele bende te blijven aansturen?
Nou, zwaar beveiligd is het wel. Tussen allemaal mannen. Voor een ontsnappingspoging die ze zegt niet gedaan te hebben. Of we er ooit achter gaan komen of ze dit heeft gedaan, dat blijft een mysterie. Maar er is nog een ander mysterie. De auto van Kuif. Die wordt niet bij het chalet gevonden. Überhaupt niet in Nederland. Maar in Antwerpen. Hoe komt deze auto in Antwerpen? Heeft zij dit alleen gedaan? Of waren er meer mensen bij betrokken?
De centrale vraag is natuurlijk, wat is er precies in dat chalet gebeurd? En waren daar mogelijk meer mensen bij betrokken? Dat weten we niet, maar ja, we kunnen het ook niet uitsluiten. Dus we sluiten inderdaad meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over of Janet dit alleen heeft kunnen doen. En over de mogelijke medeverdachte. Bedankt voor het luisteren naar de chaletmoord. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan. Je vindt de afleveringen in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.